Geliefde gemeenteleden, zo zijn we hier weer bij elkaar, u in de huiskamers, dat u kunt meekijken met deze Bijbellezing. We gaan weer verder met stenen in de Bijbel, geestelijke lessen uit stenen. En we willen eerst zingen nu Psalm 21, de versen 4 en 5. 21. De versen 4 en 5, Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, Gij hebt het hem gegeven. En vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 21, 4 en 5. Geliefden, wij weten dat Gods woord gebruik maakt van stenen en dat daar geestelijke lessen uit getrokken worden. En soms zijn die stenen negatief, dan wordt gewezen bijvoorbeeld op ons stenen hart. Maar soms wordt het beeld van steen ook positief gebruikt. En dan ziet dat bijvoorbeeld op het feit dat de Heere de rotssteen is. En wordt verwezen naar de vastheid van het werk van God. Maar een ander gebruik van stenen zien we in de tempeldienst. En daar zien wij hoe de Heere aan Mozes opdracht gaf om gebruik te maken van stenen in het gewaad van de hoge priester. En daar gaat het ons om vanavond. Nu willen wij weer op een positieve wijze naar stenen kijken, zoals die positief bedoeld zijn in het woord van God. Het gaat over de borstlap van de hoge priester, waar daar 12 edelstenen op bevestigd waren. En daarvoor willen we nu lezen Exodus 28. Exodus 28, en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 29. Dus ik noem u Exodus 28 en we lezen de versen 1 tot en met 29. Wij lezen dan in Exodus 28. Daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls om mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot allen die wijs van hart zijn, dat ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aaron klederen maken om hem te heiligen, dat hij mij het priesterambt bediene. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen, een borstlap en een efod, en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en gordel. Ze zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. Ze zullen ook het goud en hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen nemen. En ze zullen de efod maken van goud, hemelsblauw en purper, scharlaken en fijn getwerend linnen van het allerkunstelijkste werk. Hij zal 2 samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden, waarmee hij samengevoegd zal worden. En de kunstelijke riem van zijn efod die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk van hetzelfde van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. En gij zult 2 sardonyxstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarop graveren. 6 van hun namen op 1 steen en de 6 overige namen op de andere steen naar hun geboorten. Naar steensnijders werk, gelijk men de zegelen graveert, zult gij deze 2 stenen graveren met de namen der zonen van Israël. Ge zult ze maken dat ze omvat zijn in gouden kastjes. En gij zult de 2 stenen aan de schouderbanden van de efod zetten, zijn de stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Gij zult ook gouden kastjes maken en 2 ketentjes van louter goud. Gelijk eindigende zult gij die maken, gedraaid werk. En de gedraaide ketentjes zult gij aan de kastjes hechten. Gij zult ook een borstlap van het gericht maken, van het allerkunstelijkste werk. Gelijk het werk van de efod zult gij hem maken, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken. En van fijn getwerend linnen zult gij hem maken. 4 zal hij zijn en verdubbeld. Een span zal zijn lengte zijn en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen. 4 rijen stenen. Een rij van een sardis, een topaas en een karbonkel. Dit is de eerste rij. En de 2e rij van een smaragd, een saffier en een diamant. En de 3e rij een hyacint, agaat en amethyst. En de 4e rij van een turkoos en een sardonyx en een jaspis. Ze zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. En deze stenen zullen met de 12 namen der zonen van Israël, met hun namen, ze zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam. Voor de 12 stammen zullen zij zijn. Ge zult ook aan de borstlap gelijk eindigende ketentjes van gedraaid werk uit louter goud maken. Ge zult ook aan de borstlap 2 gouden ringen maken. En ge zult de 2 ringen aan de 2 einden van de borstlap zetten. dan zult gij de twee gedraaide gouden ketentjes in de twee ringen doen aan de einden van de borstlap. Maar de twee einden der twee gedraaide ketentjes zult gij aan die twee kastjes doen en gij zult ze zetten aan de schouderbanden van de efod recht op de voorste zijde van dien. Gij zult nog twee gouden ringen maken en zult ze aan de twee einden van de borstlap zetten, inwendig aan zijn rand die aan de zijde van de efod zijn zal. Nog zult gij twee gouden ringen maken die gij zetten zult aan de twee schouderbanden van de efod, beneden aan de voorste zijde tegenover zijn voegen boven de kunstelijke riem van de efod. En ze zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efod opwaarts binden met een hemelsblauw snoer, dat hij op de kunstelijke riem van de efod zij. En de borstlap zal van de efod niet afgescheiden worden. Tot zover de schriftlezing. Willen wij een zegen vragen over deze Bijbellezing? Laten wij bidden. Barmhartige Heere, het past ons u te danken dat we toch een Bijbellezing kunnen hebben. Al kunnen we niet goed bij elkaar komen en al is het best moeilijk en wordt het ook moeilijker voor mensen, voor kinderen, voor jongeren. Heere, wij bidden u om geduld en om kracht en om wijsheid. Laten we onze weg op u, de Heere, leren wentelen. Wilt u in deze tijd waarin we veelal aan huis gebonden zijn, leren om bij u het leven te zoeken en te vinden. Het is ook een tijd van gedwongen rust. Geef dat we die rust ook zullen gebruiken. En dat we ook zullen inleven en beseffen dat wij nergens recht op hebben. Dat u zo goed voor ons bent geweest en nog steeds zo goed. Dat u genadig bent. Dat u ons niet doet naar onze zonden. Ja, de kastijdingen van de Heere zijn er. In ons land, maar over heel de wereld heen. Heere, laten de inwoners van de wereld gerechtigheid mogen leren. En wilt u op deze aarde werken. Dat u uw kerk zult uitbreiden. Want u, Heere Jezus, bidt aan de rechterhand van de Vader. En u bestuurt alles. Want u is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wij bidden u, Heere Jezus, breid uw koninkrijk uit. Gedenk ons deze avond, zegen ons hier bij elkaar. Gedenkt u heel de gemeente. We bidden u voor onze broeder Rien Wielhouwer, die nu in het ziekenhuis ligt vanwege corona. Wilt u hem beschermen en bewaren? Geef dat de koorts mag weggaan en dat hij weer spoedig thuis zal kunnen komen. Spaar en bewaar hem, zegen zijn vrouw die thuis corona heeft. Er zijn ook anderen in de gemeente die het hebben. Heere, gedenk hen in uw barmhartigheid en wil met uw genade en geest in ons midden zijn en wonen. Zegen ons nu in deze Bijbellezing om Jezus wil. Amen. Dus we zien hier nu vanavond het beeld van stenen in het gewaad van de hoge priester. En dan gaat het ons om die borstlap met 12 stenen. Maar er worden ook 2 andere stenen genoemd in het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben. Want dat kleed van de hoge priester was zeer bijzonder. Als wij het lezen is voor ons wat moeilijk ons voor te stellen. Het is zo mooi zijn als je een afbeelding erbij hebt. En soms kunnen we zo'n afbeelding zien van iemand die er goed over heeft nagedacht. En dan wordt het ons allemaal wat duidelijker. Maar we zien dus 12 stenen op die borstlap. Een vierkant doek, kostbaar materiaal, vervaardigd dat hij met ringen vast deed. En daarboven op zijn schouder, schouderbanden waren aan elk schouder een steen. 2 stenen waren er. De hoge priester droeg een steen op zijn linkerschouder. En daar stonden de namen vermeld van Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef en Benjamin. Dat waren 6 zonen van Jacob. En op de andere, op zijn rechterschouder, stonden de 6 namen vermeld van andere zonen. Van Jacob, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan en Naftali. Maar daarnaast droeg de hoge priester dat prachtig bewerkt kleed op zijn borst. En dat bestond uit 12 afzonderlijke stenen. En elke steen droeg een naam. Een naam van de 12 stammen van Israël. Dat prachtig geborduurd kleed. Dat daarop werden die 12 stenen bevestigd. Dat leest u hier in het gedeelte wat we gelezen hebben. Daar worden de namen ook genoemd. In de versen 17 tot en met 19. De vervullende stenen, de 4 rijen stenen. En het waren allemaal kostbare edelstenen. En de bedoeling van deze edelstenen was dat zij een symbool waren van de 12 stammen van Israël. Dat leest u in vers 20. En deze stenen zullen zijn met de 12 namen der zonen van Israël, met hun namen. Ze zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam. Voor de 12 stammen zullen zij zijn. De volgorde van de zonen van Jacob en de bedoeling van deze edelstenen was zodanig dat de volgorde was verschillend op de borstlap dan op de 2 stenen op de schouder. Op de borstlap waren van links naar rechts 4 rijen stenen. Elke rij bevatte 3 stenen, waarop een afzonderlijke stam van een van de zonen van Jacob vermeld stond. Van links naar rechts zien we de eerste rij. Ja, dat was de eerste zien we Sardis, de edelsteen Sardis met de naam Juda. En de tweede steen is Topaas met de naam Issachar. En de derde edelsteen was Karbonkel met de naam van Zebulon. De tweede rij van links naar rechts, de eerste steen was Smaragd met de naam van Ruben. De tweede steen was Saphir met de naam van Simeon. De derde steen was een diamant met de naam van Gad. De derde rij begon met een hyacint en met de naam Ephraim. De tweede steen was Agaat met de naam Manasse. De derde steen was een amethyst met de naam van Benjamin. De vierde rij begon met turkoos en de naam Dan stond daarop. En de tweede steen was Sardonyx met de naam Azer. En tenslotte de laatste steen was een jaspis met de naam van Naftali. Zo zien we dat de hoge priester de namen van de stammen van Israël op zich droeg. Hij droeg hen op zijn schouders, maar ook op zijn borst. En die namen waren op tweeërlei wijze gerangschikt. Op de schouders stonden de namen vermeld volgens hun geboorte. Maar op de borstlap stond elke stam individueel in een andere volgorde. Zo zien we aan de ene kant was er geen verschil tussen de stammen van Israël. Ze waren allemaal voortgekomen uit dezelfde vader. Ze werden allemaal op de schouders gedragen. En zo is het nou ook met Gods volk. Met Gods kerk. Ze zijn allemaal voortgekomen uit Adam. En ze moeten allemaal verlost worden van de zonde. Ze zijn allemaal aangenomen in Christus. En ze moeten allemaal gedragen worden. De woorden van de Heere God, ik heb u gedragen al de dagen van ouds. Dat wordt vervuld ook hier in die 12 namen. 6 namen en 6 namen. Op de schouderstenen van de hoge priester. Ze moeten allemaal gedragen worden. En dat is ook het geheim van Gods kinderen. Waarom komt een kind van God thuis? Omdat het gedragen wordt. Het Het is dankzij de dragende zorg en liefde van Christus. Hij draagt hen tot in het Vaderhuis. En zo mogen Gods kinderen steunen op de schouder van deze grote en heerlijke hoge priester. Tegelijkertijd, bij de borstlap stonden de namen van de stammen van Israël in een andere volgorde. Het gaat hier niet om een zekere rangorde, ook al wordt Juda eerst genoemd. Juda was toch de koningsstam. Maar meer ligt de nadruk hier in plaats op rangorde, meer op het feit dat elke stam zijn eigen schoonheid had. Elke stam had ook een afzonderlijke edelsteen. Elk stam was gegraveerd op een prachtige steen. De ene was op een schitterende rode edelsteen. De andere stam stond gegraveerd op het prachtige groen van een smaragd. En het schitterend licht van een diamant straalde van achter een andere stam. En zo zien we hier eenheid en tegelijkertijd diversiteit. En zo is het toch onder Gods kinderen. Elk kind van God moet gedragen worden, die stenen op de schouder van de hoge priester. Maar elk kind van God heeft ook zijn eigen gaven, zijn eigen individualiteit, zijn eigen schoonheid. Ja, dat is niet van zichzelf. Dat is de schoonheid van Christus, die hij geeft aan elk van zijn kinderen. Ieder weerspiegelt iets van de gedaante, het beeld van Christus. Zo is er een eenheid en zo is er ook een harmonie. Maar als er één steen zou ontbreken, dan zou de harmonie verbroken worden. Gods kinderen die horen bij elkaar. En dan moet u zich voorstellen dat de hoge priester in de tempel aan het werk was, terwijl hij de namen van de stammen van Israël op zijn schouder droeg. En dat hij daarnaast ook de borstlap voor zich had. Elke keer wanneer de hoge priester voor het aangezicht van God stond, droeg de hoge priester die namen van Israël op zijn schouder en op zijn borst. En vooral was dat nodig voor de voorbeden. Want de hoge priester moest bidden voor het volk. En dat is nou een beeld van Christus. En daarom hebben we zojuist ook aan het begin Psalm 21 gezongen. De versen 4 en 5. Die heerlijkheid heeft Christus begeerd van zijn Vader. Dat hij voorbidder mocht zijn voor zijn volk. En dat hij zijn volk zou mogen dragen. En die bevoegdheid ontving hij. De Heer Jezus heeft het ook verdiend, die bevoegdheid, door te lijden en te sterven en door ook aan Gods recht te voldoen. Zo zien we de Heer Jezus. Hij is de enige hoge priester van zijn volk. Er is maar één weg tot God. Hij is de zaligmaker. Christus Jezus. Hij is nu in het hemelse heiligdom en hij doet daar voorbeden voor zijn volk, zoals de hoge priester in de tempel voorbeden deed voor het volk, doet de Heer Jezus dat in de hemel. En zo zien we, ze worden allen door hem gedragen op zijn schouders. Ze kunnen zonder hem niets doen. En laten wij ons ook maar niets verbeelden. Dat wij dit wel kunnen doen, of het geringste wel kunnen doen, of dat kunnen we wel redden. Wij kunnen zonder de Heer Jezus niets doen. We moeten gedragen worden door heel het leven heen. Wij zijn diep afhankelijk van de zorg van de Heer Jezus. Als u dan ziet wat voor zegeningen u ontvangen hebt en wat voor voorrechten u hebt, en hoe de Heer u gedragen en gezegend heeft, dan is dat allemaal te danken aan hem. Niet aan onszelf, aan hem. Ze worden allemaal gedragen. Maar daarnaast vertonen Gods kinderen op hun eigen unieke wijze iets van de heerlijkheid van Christus. Dat wordt het ook weer, zagen we al, hebben we gezien in de borstlap. En zo zien we in de borstlap dat het ook een symbool was van het opdragen in het gebed door de hoge priester. Het volk moest opgedragen worden aan de Heere. En zo heeft de Heere Jezus de taak om te bidden voor zijn volk in het heiligdom. En wat een heerlijke gedachte is dat. Wanneer de Heere Jezus de vervulling is van het hoge priesterschap hier op aarde. En als God de Vader op Christus ziet, dan ziet hij in Christus heel zijn volk. Dan ziet hij in Christus op elk van zijn kinderen neer. Hij ziet u, u die op hem hoopt, u die niet zonder de Heere Jezus kunt, u die dagelijks tot hem vlucht. God de Vader ziet ook uw naam in Christus Jezus. Als we nog weer kijken naar die twee stenen met elk zes namen op de schouders. De schouder, dat is de plaats van kracht. Door zijn kracht draagt de Heere zijn volk. En niets kan hen overkomen zonder de wil van God. En aan de andere kant zien we de borstlap en dat drukt op zijn hart. En daarin zien wij de plaats van liefde, bewogenheid, het hart. En al die stenen waren dus ingelegd in goud. En dat onderstreept nog een keer hoe kostbaar Gods kinderen zijn in het oog van God. Ze zijn kostbaar. Niet omdat zij zelf zo bijzonder zijn. Integendeel, zij zelf zijn vuil. Vele zonden. Maar ze zijn aangenomen in Christus. De heerlijkheid van Christus rust op elk van zijn kinderen. God de Vader ziet zijn eigen werk in al die namen. Het zijn degenen die hij getrokken heeft uit het slijk. Ze verdienen voor eeuwig om te komen. Maar God had hen al in de eeuwigheid gekend. En heeft ze toen al aan zijn zoon gegeven. We kunnen ook zeggen dat Christus hen allen gegraveerd heeft in zijn handpalmen. Dat is ook een beeld. Een beeld van de ontferming. Dat hij ze niet zal vergeten. Wat in uw hand zit, dat vergeet u. U vergeet uw hand niet. Uw hand is altijd bij u. En zo vergeet de Heere Jezus zijn volk niet. Hij bidt voortdurend voor hen. Hij is de liefdevolle voorbidder. Dat leest u in Johannes 17. Ik bid voor hen. Dat is zijn volk. Ik bid niet voor de wereld. Maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uw. En al het mijne is uw. En het uwe is mijn. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot uw heilige Vader. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, gelijk als wij. En ook in de brief aan de Hebreeën zien wij dat nadruk gelegd wordt op het hoge priesterlijk werk van Christus. Bijvoorbeeld die bekende versen uit Hebreeën 7, vers 24 en 25. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken, degenen die door hem tot God gaan. alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Of Hebreeën 4, versen 15 en 16. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En zo wijzen deze stenen op het hoge priesterlijk kleed ons op het werk van Christus, dat hij aan de rechterhand van de Vader bidt voor zijn volk. En hoe kunnen we dan de voorbeden van Christus omschrijven? Wat is dat? Nou, dat is het noodzakelijke werk van Christus om in de hemel God zorg en genade af te bidden van God de Vader op grond van zijn betaling voor de zonde aan het kruis en op grond van zijn volbrachte gerechtigheid. Dat werk is noodzakelijk. Want zonder de voorbeden van Christus struikelen Gods kinderen en ze kunnen nooit meer opstaan. Ze moeten voortdurend ondersteund worden. Het zijn net schapen. Schapen moeten ook altijd bewaard en behoed en beschermd worden. En zo moeten Gods kinderen beschermd worden. Er zijn vele vijanden, de wereld, de duivel, ons eigen boos hart en verleidingen en dwalingen. En de Heer Jezus bidt voor hen, opdat ze zicht krijgen op de waarheid. Opdat ze zicht krijgen op het vuil van de wereld. En dat ze duidelijk zien dat de Heer Jezus volmaakt, heilig en heerlijk is. Dat zij hem en zijn gerechtigheid nodig hebben. Zo bidt de Heer Jezus voor zijn volk. En die voorbeden van de Heer Jezus, dan moeten we ons niet voorstellen dat de Heer Jezus zich neervalt voor de troon van de Vader en smeekt en dat hij zich vernedert. Nee, zo hoeft de Heer Jezus dat niet te doen. En dat doet hij ook niet. Dat doen wij wel. Want wij hebben geen rechten. Maar de Heer Jezus heeft alles verdiend. Hij hoeft niet te smeken. Hij mag vragen. Hij mag zelfs eisen. U leest dat in Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Christus heeft het recht verdiend om alles te vragen wat nodig is voor zijn volk. En hij mag het zelfs eisen, maar hij hoeft niets te eisen. Want de wil van God, de Vader, is volkomen in harmonie met de wil van God, de Zoon. Christus hoeft maar te vragen en hij ontvangt. En zo zien we dat het hoge priesterlijk werk van Christus uiteenvalt in twee stukken. Ten eerste, hij heeft het offer gebracht op Golgotha. En een volkomen gerechtigheid verdient door zijn leven op aarde, dat is het eerste. En daarna is zijn hoge priesterlijk werk, dat hij in de hemel bidt en pleit voor zijn volk. En dat zo zijn volk gezegend wordt. Het eerste gedeelte van zijn werk, het betalen voor de zonde, dat was het werk van de vernedering. Het tweede gedeelte van het hoge priesterlijk werk, het bidden en het zegenen, dat hoort bij zijn verhoging. En als vrucht van zijn voorbeden komt de Heilige Geest in de harten van mensen, kinderen te werken. Om hen te ondersteunen in al hun zwakheid. De Geest van Christus onderwijst ons ook hoe wij hebben te bidden, zoals we dat behoren te doen. Christus bidt voortdurend voor zijn, tot zijn Vader. De Vader is de bron van alle dingen. Maar nu worden wij ook geleerd door de Heilige Geest om tot God te bidden. Zo bewerkt de Heere dat. En het wordt allemaal uiteindelijk gericht op God de Vader. Want God de Vader is de oorsprong van alles. Hij is het begin. En wij zijn tegen God de Vader opgestaan. We hebben tegen hem gerebelleerd. We zijn van hem afgevallen. Nu moeten wij met God de Vader verzoend worden. En dat God de Vader weer in gunst en liefde op ons neerziet. En dat kunnen wij nooit meer bewerken. Maar dat kan wel door het volkomen werk van Christus. En daarom bidt de Heere Jezus voor zijn volk bij God de Vader. En zo wordt het beeld ook gebruikt van de Heere Jezus als een advocaat. Wanneer u juridische problemen hebt, dan maakt u gebruik van de diensten van een advocaat. Deze advocaat verdedigt u bij de rechter en hij spreekt voor u. Hij verdedigt uw zaak bij de rechter. U voelt aan dat dit het werk is van Christus bij God de Vader. Christus is de advocaat. Wij behoren gestraft te worden. Maar nu spreekt de advocaat op. Voor wie spreekt hij? Voor alle mensen? Nee. Dat hebben we zojuist gelezen uit Hebreeën 7. Hij spreekt voor hen die door deze advocaat tot God gaan. Dus dat u de naam van de Heere aanroept, pleitend op het werk van Christus. Dat hij voor u de betaling is. Dat hij voor u de pleitgrond is. Mensen die beseffen dat ze nooit zalig kunnen worden. Naar recht behoren ze gestraft te worden. Maar ze vluchten tot Christus. Dus voor wie bidt de Heere Jezus dan? Nou, dat zagen we net. Voor allen die door hem tot God gaan. De Heer Jezus zegt zelf, de lazen we zojuist, dat hij niet bidt voor de wereld. Hij bidt niet voor alle mensen. Hij bidt voor zijn volk, voor de schapen, voor wie hij zijn bloed gestort heeft. Hij bidt voor mensen die bezorgd zijn om hun zaligheid. En daarom schuilen en vluchten tot de Heer Jezus. En op Christus alleen zien. Ze begeren met Christus verzoend te worden. Ook al denken ze dat ze nooit zalig kunnen worden. En ook al voelen ze soms zo weinig van de Heer Jezus en wilden ze wel veel meer daarvan hem voelen. Toch vluchten ze tot hem. Ze zijn zwak. Ze zijn aangevochten. Worden heen en weer geslingerd. Maar ze roepen het uit. Heere, red mij. Het is voor deze mensen dat Christus bidt en hij wordt verhoord. Hij wordt altijd verhoord. De Heer Jezus bidt voor zijn volk en niet voor de wereld. Maar wat gebeurde dan aan het kruis? Toen bad de Heer Jezus ook. En wat bad hij dan? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat was een gebed van Christus tot God, de Vader. Dat de Vader deze bloeddorstige beulen die bezig waren de Zoon van God te kruisigen, dat ze niet verteerd zouden worden. En dat gebed werd ook verhoord. De gebeden van Christus worden altijd verhoord. Er kwam geen straf over deze goddeloosheid. Zo heeft de Heer Jezus ons ook geleerd te bidden voor onze vijanden. Te bidden voor hun welzijn. We mogen niet wraakgierig zijn. We mogen beseffen dat straks zal God alles in het gericht brengen. En dan zal God ervoor zorgen dat zij die straf verdiend hebben, dat ze die straf niet zullen ontlopen. En ze zullen straf krijgen al naar gelang van het kwaad dat ze gedaan hebben. En daarom kunnen we diep medelijden hebben met mensen die nu woeden tegen Christus en tegen de schapen van Christus. Ze moeten straks verantwoording afleggen van dat kwaad. En dat zal verschrikkelijk voor hen zijn. Zo heeft de Heer Jezus ook gebeden voor zijn vervolgers toen hij aan het kruis was. En dat gebed is verhoord, ze werden niet gedood. Maar we kunnen nog de lijn wat doortrekken. En wat gebeurde er later? Op de Pinksterdag, toen werd dat gebed van de Heer Jezus nog rijker verhoord. Want toen kwamen ze tot bekering. Misschien niet precies dezelfde mensen, maar wel Joden. Ook uit Jeruzalem, ja, er waren godvruchtige mannen van heel de aarde, waren daar vanuit de omliggende landen. Maar ook Joden uit Jeruzalem zelf. En toen begrepen zij dat zij hun Messias gedood hadden. En toen zeiden ze, lieve heren, wat moeten wij doen om zalig te worden? Hoe kunnen wij behouden worden bij alles wat we gedaan hebben? En wat gebeurt er dan? Toen kwamen er duizenden tot bekering. We mogen dit opvatten als een verhoring van het gebed van de Heer Jezus aan het kruis. Vader, vergeef het hun. En dat heeft de Heer verhoord. Niet alleen doordat er geen straf op hen kwam, maar doordat zij, of 3000 man, tot bekering kwam op de Pinksterdag. En daarna lezen we verder in het boek Handelingen dat het getal uitbreidde tot 5000. En er waren dus mensen uit Jeruzalem. En dat er ook een grote schare van de priesters tot het geloof kwam. Zo heeft de Heer op een bijzondere wijze gebeden. Maar zo leert de schrift dat de Heer Jezus bidt voor zijn volk, dat hun geloof niet zou ophouden. Dat ze zullen blijven leven uit het geloof. Bijvoorbeeld in Lucas 22, vers 31. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat was een gebed voor Simon. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En dan kunnen we denken aan de verloochening van Petrus. En wat deed Petrus? Hij ging niet weg in boosheid van de zaal van de hoge priester. Hij ging naar buiten. Hij weende bitterlijk. Hij zag het kwaad dat hij gedaan had. Hij had er verschrikkelijke spijt van. En hij ging niet weg, maar hij bleef bij de discipelen. Zijn geloof hield niet op, al was hij zwaar gevallen. Maar het is heel duidelijk hier in Lucas 22 dat de Heere zegt, Simon, Simon, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften. Uw lieden, maar ik heb voor u gebeden. De Heer Jezus gebruikte de meervoudsvorm, uw lieden. Want al Gods kinderen komen op de zeef. Ze worden aangevallen, bestreden. Maar de Heere bidt voor hen dat hun geloof niet ophoudt. Dat heerlijk werk van de Heere Jezus wordt afgebeeld door de borstlap van de hoge priester. Christus is de vervulling van het hoge priesterschap. En zo staat hij voor zijn vader in het heiligdom, met al de namen van de zijnen op hem. En daarom zegt Hebreeën 8 vers 1, de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zodanige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom en van het ware, van de ware tabernakel. Het is een volmaakt werk. En dat werd dus afgebeeld door het werk van de hoge priester. Wat deed die hoge priester dan? Nou, hij moest in het heilige gaan, hij moest bidden voor het volk. En hij moest daar voorbeden doen. En dat was het symbool dus, de borstlap. Maar zo is de Heer Jezus ook binnengegaan in het hemelse heiligdom om daar te bidden. Als we nog deze gedachte nog verder uitwerken, dan beseffen we dat de hoge priester moest bewogen zijn, moest liefdevol zijn. Hij moest niet alleen daar staan met de borstlap, maar hij moest met bewogenheid en zorg moest hij voorbeden doen. Hij moest dat volk lief hebben, medelijden met dat volk hebben. De ware hoge priester moest zo zijn. En dat zien we heerlijk vervuld in Christus. Want hij heeft zijn volk voortdurend lief. Hij plaatst hen als een zegel op zijn hart. Christus heeft de zijnen lief. Zo lief dat hij zichzelf voor hen gegeven heeft. Hij zei, jullie gaan terug en ik ga verder de straf in. Toen werd hij geslagen en zijn volk kon vrij uitgaan. Zulke liefde. En hij bidt daarom voor hen. Hij zorgt voor hen. Hij houdt hen dicht bij zijn hart. Hij heeft de zijnen lief tot het einde toe. Zo staan de noden van zijn volk hem voortdurend voor ogen. Hij kent al hun noden en alles wat zij nodig hebben voor het dagelijks leven. Hij weet ervan. Hij vergeet hen niet, maar ook hun noden niet. In wat voor omstandigheden ze ook zijn, de Heere gedenkt aan zijn volk. Ook al lijkt het voor ons eigen besef dat de Heer ons vergeet, zoals in Jesaja 49 Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. En dan zegt de Heer, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. De muren van Jeruzalem waren toen weg. Verwoest. Maar de Heere zegt, ik zie muren. Wanneer wij het niet zien, dan ziet de Heere het nog wel. En wanneer u geen uitkomst ziet, dan ziet God nog uitkomst. Er is geen put te diep voor de Heere Jezus. En dat komt door de grote liefde en de grote kracht die Christus heeft. En daarom heeft Christus de gemeente lief gehad en heeft zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij haar heiligen zou en zich onberispelijk voor haar te stellen. En zo die stenen op de borstlap van de hoge priester zijn maar een zwakke afbeelding van het volmaakte werk van Christus. En wat is ook een groot verschil tussen het werk van de hoge priester onder Israël en het werk van de Heere Jezus Christus. De hoge priesters konden maar voor enkele jaren dienen, maar Christus dient voor altijd en eeuwig. De hoge priesters gingen in het heilige van de tempel, maar Christus is het ware heiligdom ingegaan in de hemel. En de hoge priesters konden niet altijd bidden voor het volk, maar alleen op bepaalde tijden. Maar de Heer Jezus leeft altijd. Hij sluimert niet, hij slaapt niet. Hij is nooit afwezig. Hij zegt nooit, ik heb nu geen tijd. Hij luistert altijd. Hij leeft altijd om voor hen te bidden die door hem tot God gaan. En die hoge priesters moesten steeds weer opnieuw offers brengen. Maar de Heer Jezus heeft eens en voor altijd zijn bloed gestort. Het volkomen offer. En geen ander offer kan of mag gebracht worden. Nou, geliefde, wat een troost is dit toch voor een zondaar. Met schuldbesef verslagen. U mag komen tot die volmaakte hoge priester in de hemel. En wanneer hij voor u gaat bidden, dan blijft hij bidden. Hij zal u nooit verlaten. Zijn oog zal voortdurend op u zijn. Wanneer u aangevochten wordt met vorige zonden, dan bidt hij voor u dat uw geloof niet zal ophouden. En dan bevestigt hij het door zijn geest, dat al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als wol. Want het bloed van Christus spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Het bloed van Abel riep om wraak, maar het bloed van Christus roept om verzoening. En het is allemaal vast, want het is gefundeerd op het recht, op het goddelijke recht. Want de Heer Jezus staat daar niet alleen als advocaat, maar ook als betaling, als offer, als borg. Hij staat garant met zijn eigen bloed voor de zonden van het volk. En heel dat werk wordt gedragen door liefde. Zie op zijn liefde. Zie hoe bewogen de Heere Jezus was over de scharen, die als schapen waren zonder een herder. En zie op de liefde van Christus toen hij zag op Jeruzalem, dat hij hen had willen vergaderen zoals een hen haar kuikens. Maar ze wilden het niet. De Heere Jezus had er verdriet van. Dat kwam door de liefde. En daarom is hij een barmhartig en een getrouw hoge priester. En zo'n hoge priester hebben wij nodig. Bij alles wat wij doen, daar kleeft zonde en gebrek aan. En zoveel wat we niet doen, wat we hadden moeten doen. Al ons goed spreken over de Heer, het is met zonden bevlekt. Niemand kan zeggen dat hij of zij het goed gedaan heeft. We zijn allemaal maar arme zondaren in onszelf. Afhankelijk van de voorbeden van die advocaat, van die borg. Zoals de hoge priester Jozua met bevlekte klederen voor de Heer stond in de dagen van Zacharia. Maar de Heere deed hem een nieuw priesterkleed aan. Gods kinderen hebben ook bezoedelde klederen. Ja, ook Gods kinderen. De Heer Jezus heeft toch geleerd te bidden. Dagelijks vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Maar indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat een liefde heeft deze Christus. Altijd bewogen over arme, hulpeloze zondaren die tot hem vluchten. Hij wist beter hoe ellendig de mensen eraan toe waren, beter dan dat zij het zelf wisten. En hij zoekt nog steeds het verlorene om het te zaligen, te redden. U mag ook op hem zien. U die zegt, ik heb het niet en ik kan het niet. Hij is machtig en heerlijk om te redden. Te redden uit alle nood, uit al de moeite van het leven. Te midden van verdriet, te midden van spanning, te midden van eenzaamheid, te midden van strijd, te midden van een virus. God kan helpen door Christus. Bent u vermoeid en belast? Hij weet ervan. Voelt u zich verlaten? Hij weet wat u doormaakt. Wordt u aangevochten door de duivel? Hij weet er ook vanuit zijn leven op aarde. En hij weet hoe hij u ondersteunen moet, rust moet geven, licht moet geven. Want hij is de medelijdende hoge priester. En hij bedenkt dan toch hoe heerlijk zijn voorbede is. Doordrenkt met liefde. En achter de liefde van Christus staat de liefde van God de Vader. Die al zo lief de wereld gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. Het is alles liefde. En dan de liefde van God de Heilige Geest, uitgezonden door God de Vader en God de Zoon. Die werkt in zondaars harten, die de ogen opwaarts doet richten, op Christus. Dat u tot hem uitgaat om bij hem een heilrijk lot te zoeken. En dit alles ligt vertolkt in de stenen van de borstlap van de hoge priester. Ziet u het voor u, die hoge priester in het heilige, die daar bidt met opgeheven handen voor zijn volk. Zo ziet u Christus met die handen waarop de namen van al zijn kinderen gegraveerd staan. De namen die hij draagt, de namen die hij draagt op zijn hart, op zijn schouders en op zijn hart. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Christus kan volkomen redden. En hij is al de mensheid door bezig met zijn voorbeden. Hij is gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Hij is ook bereid om u en jou, hoge priester, advocaat en borg te zijn. Amen. Zullen wij samen bidden. Barmhartige Heere, zo komen wij tot u aan het einde van deze Bijbellezing. Om u te danken voor dat kostelijk evangelie, voor de diepte daarvan, voor de beelden daarin, voor uw zorg en voor uw ontferming, dat u zoveel beelden en gelijkenissen hebt gegeven en zoveel voorbeelden en typen van personen uit het Oude Testament. En het is alles gericht op u, Heere Jezus. Want u staat ook in het centrum van de schrift. U staat in het centrum van de wereldgeschiedenis. En u moet ook in het centrum staan van onze levens. Wij zijn in alles van u afhankelijk. We kunnen zonder u niets. We moeten door u gedragen worden. Heere, we hebben uw voorbeden nodig. We hebben uw Heilige Geest nodig. Heere, wil zo werken in het midden van de gemeente tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heb dank, Heere, dat we zo een ogenblik bij elkaar konden zijn. Gedenk ons verder deze week en breng ons zondag ook weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen dan nog tenslotte Psalm 110... We zingen de versen 1, 2 en 3. Dat is Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. open tot zondag.